Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En je kan het al horen aan mijn stem. Ik heb er weer ongelooflijk veel zin in. Want ik mag gaan
interviewen. Peter ziet er ook zeer gemotiveerd uit.
De energie straalt er vanaf, ook in het beeldscherm, ja. Wat jullie niet zien. Maar we gaan het hebben voor de vierde keer, deel 4, kan niet waar zijn. Met een vraagteken, hè? Daar kwam ik achter. We hebben er een vraagteken achter gezet. Want wij vragen
ons... Ja, dat vraagteken zou ik weghalen, hoor. Maar ja? Oké, daar gaan we het nog wel over hebben.
Ja, dat kan niet, want we hebben al 3 podcasts met een vraagteken. En het zijn een aantal voorbeelden, daarom mag ik Octavia bevragen... Allemaal voorbeelden uit de praktijk van Octavia. En ja, het is echt wel van toepassing. Zullen we met de eerste beginnen, Octavia?
Goed plan, Peter.
Stel, je hebt een adviesopdracht van 5000 euro. Vraag je daar een implementatieplan bij? Van 4A4 en een presentatie? Of doe je het gewoon... Korte aanvraag.
En ik moet nu inschieten. Ja. Nou, dat zag ik dus een keer. Die vraag werd mij gemaild. Van, goh, ik wil inschrijven op een aanbesteding. En die opdracht is ongeveer 5000 euro. En dan willen ze een implementatieplan van 4A4 en een presentatie. En toen dacht ik... En die persoon die zei ook van... Het lijkt wel of ze gratis advies willen inwinnen. Mag de opdrachtgever dat zomaar eisen, staat er ook bij. Ja, daar moet ik wel een beetje van zuchten. Het zit hem denk ik in de proportionaliteit. En daar hadden Peter en ik voorafgaand aan deze podcast ook over. Wat staat in verhouding tot de omvang van de opdracht? Soms krijg je inderdaad het gevoel dat ze een hoop, dat aanbestedende diensten een hoop informatie willen inwinnen. En dan is de vraag, ja, is dat reëel in omvang tot de opdracht? Wat doen ze ermee? Wat is de bedoeling? Maar voor een adviesopdracht van 5000 euro, 4A4 schrijven en een presentatie... Vind ik wel veel, moet ik zeggen.
Nou, veel. Het is absurd veel. Maar ik mag het zeggen. Want het komt bij ons.
Ja, jij mag het zeggen. Mag aan ons komen. En waarom vind jij het absurd veel?
Nog één tussenvraagje. Hoeveel leveranciers waren er gevraagd om dit te doen?
Volgens mij, dat weet ik niet. Eerlijk gezegd. Volgens mij betrof het iets van communicatie. Mm-hmm. En dan weet je dat daar dus heel veel bureaus op afkomen. En dat vind ik eigenlijk ook... Dat is mijn bezwaar er ook tegen... Als je weet dat je in zo'n markt zit met 100.000 adviesbureaus, communicatiebureaus, marketing. Waarom doe je dat dan op deze manier?
Ja, nou ja, als we niet weten, dan is dat even hypothetisch.
Het kan dat is hypothetisch.
Enkelvoudig, maar... Gezien het bedrag zou het gewoon enkelvoudig onderhands kunnen zijn geweest.
Ja, zelfs dat.
Ja, meervoudig onderhands kan ook. Dan zijn er 3 bij betrokken. Maar als je even terug gaat kijken, 4A4'tjes schrijven. Nou, schat eens in, hoeveel uur ben je daarin kwijt?
Als ik offerte moet maken, 4A4 schrijven, daar ben je zo 15 uur mee kwijt.
Ja, want je moet iets uitwerken wat niet, het moet geen onzin zijn.
Je gaat de opdrachtgever, nou is het een implementatieplan, dus dat heeft een opdrachtgever vaak wel liggen. Maar je moet het scherp maken op deze aanbesteden dienst, met de aspecten erin die de aanbesteden dienst wil terugzien. Dus je moet de opdrachtgever interviewen, je moet dat aanpassen. En dan zeggen wij altijd, ga je pingpongen. In de zin, wij maken de basisversie en de opdrachtgever reageert, vult aan, wij hebben vragen en zo gaat het pingpong een paar keer heen en weer. Versie 2, versie 3, nou, op die manier.
Ja. En dan een presentatie erachteraan. Ik weet, als je de teksten hebt, is het meestal wel eruit halen en in een presentatie knallen. Maar die moet je
ja,
ook...
Ja, maar ook daar ben je dus zo even 2 uurtjes, 3 uurtjes mee bezig.
Ja, zeker weten. Je gaat er afbeeldingen bij zoeken en niet alleen maar tekst. Nou, dan is het omgerekend tegen een uurtarief van, doe even €100.
Ja, gemiddeld, algemeen.
Dan is het gewoon zwaar disproportioneel. En denk ik ook van, hebben jullie niks beters te doen? Kan ook zijn. Was het een grote organisatie?
Dat zegt een inkoper. Dat weet ik niet, want dit is een vraag van een hele tijd terug, weet ik niet.
Oké.
Nee. Het ging mij er meer om, is het in verhouding? Ik bedoel, kijk, als je het hebt over, hier bij Maasbergen wordt een rotonde aangelegd. Onder tunneling van spoor.
I know.
Dat weet jij. Daar schrijven grote aannemersbedrijven op in dat je daar een heleboel A4 voor vraagt en een presentatie of wat dan ook. Dat snap ik. Maar ik denk dat wat jij ook al zei, je moet kijken gewoon naar de omvang van de opdracht.
Ja, en dan gewoon een rekensom maken. Vanuit de inkoper moet je ook de rekensom kunnen maken van, hey, ik vraag wat, dat gaat tijd en geld kosten. Iedere bid of tendermanager kan je dat vertellen. Ik vraag het jou, het is jouw vak. Iedereen zal een antwoord geven wat in dezelfde richting gaat. Dus, nou, ik zat wel te denken aan, als het vaker gebeurt, kun je eventueel werken met groslijst.
Ja, bijvoorbeeld.
En dan, daar hebben we al eerder een podcast over gehad. Dus ik zou zeggen, luister die. Ik weet even het nummer niet uit mijn hoofd.
Ergens schat ik in tussen de 1 en de 90.
Ja, het is wel veel nu. Nou, dat was het binnenkomertje vandaag van Kan Niet Waar Zijn. Externe adviseurs, daar hebben we het ook al eens vaker over gehad. Daar heb jij een soort handelswijze bij ontwikkeld. Als jij vermoeden hebt van een externe adviseur? Of check je het altijd?
Nee, altijd.
Altijd? Oké. En in welk deel moet die externe adviseur dan werkzaam zijn geweest of zijn? Voorbereiding, uitvoering?
Maakt niet uit. Wij vragen in algemene zin, bij de vragenronde, hebben we 3 vragen. Is er een externe adviseur bij betrokken? Wat is de rol van die externe adviseur in het hele proces? En is er een binding tussen de externe adviseur en een van de inschrijvers? Vragen wij altijd, standaard.
En wat krijg je dan als antwoord? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, in de regel is het ja of nee. We hebben, dus het is nee, want er is geen externe adviseur bij betrokken. Of ja, en dan wat de rol is van die adviseur. Ja. En dat is dan meestal de inkoper, de begeleider. En dan zeggen ze geen band met inschrijver of niet van toepassing.
Ja.
We kregen een keer het antwoord van, doet er niet toe. En als er een binding is, dan zoekt u dat maar uit aan de hand van de UEA. Nou, dat kunnen wij als inschrijvers helemaal niet uitzoeken, want die UEA's weten wij niet, want we weten überhaupt niet wie er inschrijft. En recent, en daarom heb ik dit voorbeeld ook opgeschreven, kwam er dus het antwoord nee. En mijn opdrachtgever was daar afgewezen en wij zijn gaan spitten en zoeken. En toen bleek dat degene die de aanbesteding begeleidde wel degelijk een externe was. Dus wij zaten daar op gesprek en wij zeiden van, goh, wie is die persoon? Ja, die werkt voor ons. Die heeft een mailadres van de gemeente. Maar is die in dienst? Nee. Dan is het toch een externe. Ik zeg, en dat hebben wij gevraagd. Ja, maar die inkoper zag dat anders. En dat vind ik dus heel raar. Wees daar gewoon eerlijk in. Als er een externe adviseur zit, wij vragen dat niet voor niets. Geef dan gewoon eerlijk antwoord. Wat is erop tegen om te doen alsof het niet zo is?
Nou, dat is shit verwachten. Dat jij een klacht in gaat dienen op een gegeven moment.
Ja, dat hebben we ook gedaan om andere redenen, maar, of bijna, nee bijna, we hebben bijna. We zijn er wel geweest, maar ja.
Ik denk dat het is een beetje verdedigend gedrag. En dan,
wat is er op tegen, Peter, en alle inkopers van Nederland, als wij die vraag stellen om in de vragenronde daar gewoon eerlijk ja of nee op te zeggen? Ook al heeft die persoon een e-mailadres van de gemeente, als wij die naam gaan googlen, komt het zo tevoorschijn dat het een extern adviseur is. Waarom doe je daar moeilijk over?
Nou, alleen als er een relatie is met een van de inschrijvers.
Ja.
Simpel. Als die dat vermoeden er is, dan had je als gemeente ook al eerder, of gemeente als aanbestedende dienst, al eerder moeten nadenken. Goh, ja. Dit kan niet. Dus ja, heel simpel. Gewoon duidelijk antwoord geven richting inkopers het advies. Duidelijk antwoord geven. Geen spelletjes. Want vroeg of laat wordt het toch bekend en dan...
Ja, het wordt uiteindelijk bekend. Kijk, wij hebben ook ingeschreven en toen hebben we dat ook gevraagd. Dat was bij een hele andere aanbesteding. Hebben we dat ook gevraagd en toen zeiden ze nee, er is geen adviseur bij betrokken. We doen het helemaal zelf. En toen werd er gegund aan iemand en wij hebben het uitgezocht. En die persoon bleek tot een paar maanden daarvoor in dienst bij de aanbestedende dienst. Heeft dus geholpen bestek op te stellen en alles en heeft daarna ingeschreven en de opdracht gegund gekregen. Ja, waarom doe je dat als aanbestedende dienst?
Omdat je geen kennis hebt. Dus je hebt die persoon nodig. Maar nogmaals, Het gaat over eerlijk zijn daarover.
En daar heb ik zo'n moeite mee. Ja. Daarom heb ik moeite met adviseurs. En daarom heb ik moeite met... En moet ik daarvan zuchten? En dan moeten sommige mensen wel lachen om mij, maar dat maakt me niet uit. En zolang ik er nog om moet zuchten, ga ik gewoon door op dit vakgebied. Want daarvoor is het veel te leuk. Maar daar heb ik dus moeite mee. Dan denk ik, wees gewoon eerlijk.
De scherpe luisteraar heeft nu al twee keer, denk ik, geprobeerd te luisteren of jij hebt zitten zuchten. Voorlopig heb je het alleen maar gezegd dat je zit te zuchten.
Ja, dat klopt. Nou ja, ik moet op zo'n moment, hè, als je dat ziet, tijden terug, dan moet ik er vreselijk van zuchten. Ik krijg er nu jeuk van, maar... Ja, ik kan daar gewoon heel slecht tegen. Maar goed, daar ben ik misschien te nuchter voor als Groningse.
Ja, en ik ben blij dat de luisteraars niet zien dat jij nu ontzettend zit te krabbelen aan de jeuk.
Ja. Goed, klaar deze. Gaan we geen woorden meer aan vuil maken.
Volgende gevalletje. Ja. Dat is iets wat vaker terugkomt. De smaaktest. Hartstikke subjectief. Had jij specifiek iets, ik neem aan koffie, thee, frisdrank of niet?
Koffie, thee.
Ja, koffie, thee.
En dan gaat het echt altijd om koffie. Dat is wel grappig. Er wordt nooit een thee getest. Het is altijd om de smaak van de koffie. Dat is echt heel bijzonder.
Dan kan ik je wel vertellen waarom, want daar mopperen de meeste mensen over, die thee.
Ja, precies.
Dat slikken ze nog wel.
Ja.
Maar ja, daar had je ook een bijzonder geval. Want smaaktest, dat hebben we al eerder behandeld, volgens mij. Gewoon, daar is iedereen het over eens. Het is subjectief. Je kunt alle kanten mee op. Maar de leveranciers, de inschrijvers, kunnen er ook alle kanten mee op. Want de instellingen van die machine, heb ik geleerd. Ik heb ze zelf ook gedaan. Die zijn zodanig te manipuleren.
Ja, en daarna natuurlijk in de uitvoering ook. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, want dat is heel discutabel.
Wat was hier
waar ik het wel over? Nou, je ziet het bij smaaktest en soms ook bij presentatie als je daar punten voor krijgt, maar dat is iets minder. Maar je ziet het bij smaaktest en soms wat andere zaken waar bijvoorbeeld de bovenste drie voor uitgenodigd worden om iets te demonstreren of te doen. En dan gaat het mij om dat de aanbestedende dienst in de documenten zegt... We nodigen de beste drie daarvoor uit. In dit geval de smaaktest.
Klopt
niet.
Welke beste drie? Nou, leg maar uit, waarom niet?
Je beoordeelt de kwaliteitsstukken. Je beoordeelt als inkoper de prijs. Die punten tel je bij elkaar op. En degene die op 1, 2 en 3 staan, nodig je uit. Stel dat je daarna voor de smaaktest nog... Ho, Peter stelt een vraag.
Ik stak netjes mijn vinger op en Octavia zag dat.
Ja.
In principe, de prijs wordt pas zichtbaar voor de beoordelaars nadat het hele kwalitatieve deel beoordeeld is.
Ja, dat klopt. Ze beoordelen de tegenwoordig kwaliteit, de prijs.
Aanbestedende diensten zijn daar tegenwoordig best scherp op, merk ik. Van alleen de inkoper of een collega van de inkoper, want de inkoper is procesbegeleider.
Ja.
Organisaties die dat verder doorvoeren, die zeggen een tweede inkoper, die heeft toegang tot de prijzen. Dus je nodigt in feite leveranciers uit waarvan je maar een... In dit geval, maar dit is nieuw, want dit hadden we niet voorbesproken. Je nodigt leveranciers uit die je maar voor een deel beoordeeld hebt.
Ja, dat zou zo moeten zijn.
Ja.
Dat klopt. In dit geval hebben ze de kwaliteit beoordeeld, daarna de prijs, punten opgeteld.
Ja.
En dan bleven er dus nog punten over voor de smaaktest.
Ja.
En degene die op 1, 2 en 3 stonden, werden uitgenodigd voor de smaaktest.
En wat is daar jouw
en
probleem mee?
En dat klopt niet.
Leg uit.
Omdat, stel, van de 100 punten zijn 20 voor de smaaktest.
Mm-hmm.
Dus er is eentje die heeft 75, er heeft eentje 60 en er heeft eentje 65.
Mm-hmm.
Even goed onthouden. Stel dat nummer 4 net onder nummer 3 zit met maar 3 punten verschil. Als die nog 20 punten op de smaaktest kan halen, dan kan die misschien wel bovenaan de lijst komen als de nummers 1 en 2 maar 1 of 2 punten halen, of zelfs 0.
O, dan moet je wel hele slechte koffie serveren, hè?
Ja, maar het, je ziet altijd in die stukken, het gaat om de economisch meest voordelige inschrijving. Als je dan nummer 4, die nog met deze te behalen punten op plek 1 zou kunnen komen, afserveert en zegt, jij mag niet meedoen, heb je niet de economisch meest voordelige inschrijving, is mijn idee.
Ja.
In ieder geval is het niet terecht, want stel dat ik misschien wat minder op de kwaliteitsstukken score, maar ik heb hartstikke lekkere koffie,
ja,
waar ik wel de volle map voor krijg, dan is dat raar dat ik daar niet voor uitgenodigd word. Terwijl ik nog wel met dat aantal te behalen punten bovenaan kan komen. En misschien kan nummer 5 dat ook nog wel en nummer 6 ook, want tegenwoordig zie je in al die markten dat dat vrij dicht op elkaar eindigt. Dus dan zijn er een heleboel die er nog voor in aanmerking komen. En dan rest je niks anders, vind ik, als aanbesteden dienst, dan degene die er nog voor in aanmerking komen uit te nodigen voor de smaaktest.
Ja. Maar je snapt
dat omgekeerd is in dit geval niet gebeurd.
Nee, je snapt wel dat in dit geval omgekeerd. Stel, je hebt er nu 3, hè? Dan is het overzichtelijk, smaaktest. Want daar moet
is
wel
ook zo
voor georganiseerd snap worden. Ik. Weet ik uit de praktijk.
Ja. Ja, weet ik.
Als je er 6 uitnodigt, wordt dat even nou, een logistieke operatie.
Ja, maar dat is de consequentie ervan. Of je moet minder punten aan de smaaktest hangen, of je moet het anders doen. Ik ben in het vroegere leven inkoper geweest, dat weet jij. Toen heb ik ook een koffieaanbesteding gedaan, een smaaktest. Daar heb ik heel veel van geleerd, kan ik je vertellen. En dus ook over dit soort dingen. En ook over smaaktest. En ik weet hoeveel werk dat is. Maar dan moet je het niet doen. Dan ga je naar een andere aanbestedendienst en dan zeg je, heb je die automaten staan, mogen we daar proeven?
Ja, maar dan kom ik weer wel bij me terug. Ik snap dat je dit voorstelt, maar dan kom ik weer terug bij mijn opmerking. Als jij in de praktijk naar een andere aanbestedende dienst gaat, die heeft zijn eigen instellingen, die heeft zijn eigen
klopt
problemen gehad. En nou, ik zal niet gaan blamen en shamen. Ik kijk altijd nog steeds, want ik heb er een stuk of 4, 5 gedaan ooit van die aanbestedingen. Ik heb nog steeds de afwijking dat als ik bij een aanbestedende dienst binnenkom, ik altijd even kijk welke automaat hebben ze hier nou.
Ja, dat doe ik ook. Dat, als ik bij ondernemers binnenkom, dan kijk ik ook wat er staat. Ja.
En aan de hand
dat,
daarvan,
dat blijf je dan houden. Ja. Ja.
En aan de hand daarvan bepaal ik van, wil ik koffie of niet?
Ja, nee,
maar
dat snap ik.
Het punt is gemaakt. Het, tot nu toe valt het me mee trouwens. De kan niet waar zijn. Want we hebben eerdere kan niet waar zijn's die hilarisch waren of helemaal uit de klauw liepen. Ik vind dit kan niet waar zijn gehalte.
Ja, maar wat ik het storende hiervan vind, ja, is dat je dat dus netjes aankaart in de vragenronde.
Ja.
En dat je als enige antwoord terugkrijgt, wij wijzigen onze procedure niet. En dat vind ik storend. En dan denk ik, dat kan toch niet waar zijn. Het klopt gewoon niet wat je aan het doen bent als inkoper. En dan krijg je als antwoord, wij wijzigen onze procedure niet.
Jij kent de term wezenlijke wijzigingen.
Ja, maar ik kan mij niet voorstellen dat dat hierop van toepassing is.
Nou, als jij de beoordelingsprocedure omgooit en je hebt een Octavia Sietsma op je nek gehad die even gepusht heeft over de wijze van beoordelen, en als jij die beoordelingswijze omzet naar een andere, dan kan er in theorie, hè? Ik zeg even in theorie, een inschrijver zijn die zegt, ja, ik had inderdaad ook geen vertrouwen in die eerste procedure. Daarom heb ik me niet aangemeld. Daarom heb ik geen vragen gesteld. Dus ik vind het een beetje tricky. Maar
ja, daar heb jij gelijk aan. Want ik dacht eerst, er worden geen eisen gewijzigd, waardoor inschrijver, als hij de stukken ziet, denkt van, daar kan ik niet aan voldoen, dat ga ik niet doen. En dat je dan eisen wijzigt. Het moet wel heel sterk zijn, denk ik, dat je als inschrijver denkt van, goh, alleen maar de bovenste 3 komen in aanmerking. Nou, dat ga ik niet redden. Dat je zo weinig zelfvertrouwen hebt als organisatie dat je daar niet op inschrijft. Maar het kan inderdaad ook de uitstraling zijn van, ik heb te weinig fiducie in deze procedure en die gaat gewoon niet aan. Dat kan ook.
Want die hebben dan jouw eerdere verhaal al een keer gehoord. En die denkt, hé, wat goed, Tavia, zij snijdt hout.
Ja. Maar de smaaktest... Nou, meestal moet ik nog wel uitleggen aan sommige leveranciers hoe het bedoeld is. En ja, maar goed. Okay. Het kan. Ik ga er even wat genuanceerder naar kijken.
Oké. Okay. Het vierde onderwerpje. Dat gaat over IT. En IT heb ik in het verleden best veel ingekocht. Voor heel veel verschillende aanbestedende diensten. En in dit specifieke geval betalingsvoorwaarden van licenties. En ik zie dat rekenvoorbeeld hier voor me staan. Jij hebt het ingebracht. En jij vindt de betalingsvoorwaarden bijzonder.
Ik zal het voorbeeld eens even uitleggen. Soms gebruik ik het als voorbeeld in mijn workshop.
Dit is en een reclameboodschap, hè?
Nee, het is niet bedoeld. Maar om te laten zien eigenlijk hoe goed je stukken moet lezen.
Ja.
Er stond in de documenten in het eerste jaar 80% van de kosten van licenties in september factureren. In het tweede jaar 70% van de kosten van licenties in september factureren. En in het derde jaar 60%. Wij hebben daar met een team van 5-6 man IT-mensen en 2 man van mijn organisatie bij elkaar gezeten en iedereen heeft dat gelezen. Vervolgens zie je, omdat het een IT-ICT-aanbesteding is, dat er heel veel documenten zijn. Mm-hmm. Oké, wij hebben dit gezien. We hebben ook de inkoopvoorwaarden gezien, de conceptovereenkomst en daar stond het exact zo en verder niks. Dus wij maken een inschrijving, dienen hem in, krijgen voorlopig gegund. En mijn opdrachtgever gaat naar de betreffende aanbesteden dienst. En dat wist ik. En een uur later belt hij mij witheet van woede. Wat blijkt? Je mag van het eerste jaar 80% van de licenties factureren. En wat ik zei, tweede jaar 70, derde jaar 60. Dus zij hadden heel zonder na te denken gevraagd. Wanneer wil je dan de rest van die facturen hebben? Van het eerste jaar 20%, dan 30 en dan 40. En toen had de inkoper dus gezegd van niet. Je mag alleen maar in september alleen maar 80% factureren van je licentie en verder niks. Die overige 20% waren dus voor rekening van de inschrijver. En dat geldt voor het tweede jaar ook en voor het derde jaar ook.
Dit zijn absoluut...
En dat bleek in de verificatiefase dat je dus die overige 20, 30, 40% mocht je niet factureren. Mijn opdrachtgever was witheet van woede. En ik noem het voorbeeld heel vaak omdat het dus... Dit bewijst dat je dus ontzettend goed moet lezen. En wij zijn allemaal getriggerd door die procenten en door september. En hebben ons allemaal stuk voor stuk niet gerealiseerd dat er nergens iets stond wanneer je de rest mocht factureren. Of dat je dat dus helemaal niet mocht factureren. En anders hadden we dat wel gevraagd in de inlichtingronde. Wanneer factureren we de rest?
Dit is absoluut het meest absurde betalingsvoorwaarde die ik ooit gelezen, gezien heb. Even nog los van het feit...
Ja, het zijn geen betalingsvoorwaarden. Het is gewoon de boel bedonderen, vind ik.
Factureringsvoorwaarden.
Niet ethisch, niet integer, helemaal niks.
Maar Octavia, een licentie, die ga je gebruiken. En ik kon hier niet opmaken van in het eerste, ik denk contractjaar, hè?
Ja.
Ik zou ervan uitgaan... Althans, dat neem ik altijd mee, dat je licenties, je gaat de software gebruiken. Het is niet je salaris wat je achteraf krijgt omdat je gewerkt hebt. Nee, software licenties betaal je vooraf. Dus dat is ook al bijzonder. Ik zal niet hetzelfde woord gebruiken. Dus je gaat al gewoon gebruik maken van die software, ondersteuning, capaciteitsvragen van de leverancier. Bizar dat een inkoper zich ook hier voor heeft geleend.
Toeverlaagd.
Ja, en dat hij ook nog zo'n bot antwoord geeft.
Nou, of het exact zo bot was, weet ik niet. Maar het kwam er gewoon op neer. Niet te factureren.
Ja, dat is een gevalletje heel bijzonder. Hier kunnen we lang bij stilstaan, maar niet acceptabel.
Nee.
En jullie zullen een ontzettend...
Uiteindelijk is het opgelost, maar je kunt je voorstellen dat mijn opdrachtgever wit heet van woorden.
Het vertrouwen is weg. En dat woord komt de laatste maanden steeds vaker langs, hoor ik. Contractmanager hebben het er ook over. Er moet wel vertrouwen zijn in elkaar. Dus, nee.
En het bijzondere, nog even voordat luisteraars dat denken, niemand heeft de vragen over gesteld. Dus ik denk dat alle andere inschrijvers, ook IT-bedrijven, het inderdaad ook niet gezien hebben.
Ja. Nou, dan naar de volgende. Ik ben nog steeds goed op schema.
Stop.
Op schema. Nummertje 5. Nummertje 5 is een hele kleine eigenlijk, hè?
Ja.
Want je moet als inschrijver vaak heel veel documenten inleveren.
Ja, Peter?
De aanbestedende dienst moet ook heel veel documenten maken, produceren.
Ja, Peter?
Daar,
en controleren.
Daar gebruiken zij, als het goed is,
een checklist voor. Ja.
En om de inschrijver dan te helpen, denkt de welwillende inkoper, kom, laat ik die checklist ook onderdeel uitmaken van de bijlage van de aanbesteding.
Dat is
punt. Maar nu komt die van.
Maar.
Ik lig in een deuk. Zeg
nee,
het
niet
maar.
Doen. Zorg dat die inschrijving, dat die checklist, sorry, compleet is. Ja. Ik bedoel, we hadden een tijdje terug een checklist. Daar stond de UEA niet op. Die moest je wel indienen, maar die stond er gewoon niet op. Ja, ik heb dan de neiging om geen vraag te stellen en de UEA niet in te dienen, want hij stond niet op de checklist. Maar goed, ja, daar benadeel ik alleen mijn opdrachtgever mee. Dus dat hebben we niet gedaan, we hebben netjes een vraag gesteld. Maar wat mij heel erg stoort, is dat je die checklist ten eerste moet afvinken, laten ondertekenen door de tekenbevoegde in de organisatie en mee indienen. En dan denk ik, waar is dat voor? Wij zijn geen kleuters, kom op. Dat je een checklist bijdient, vind ik helemaal prima. Dat snap ik. Want het is aan jullie kant veel werk, veel documenten. En waarschijnlijk heb je zelf ook gewoon een checklist om mee te werken. Dus dat je die verstrekt, vind ik prima. Helemaal handig. Wij stellen er wel altijd één kritische vraag over. Maar dan helemaal prima. Maar zeg niet dat wij je moeten ondertekenen en indienen. Kom op, we zijn geen kleuters.
Hey, even ter aanvulling. Die checklist is goed. Die zie ik ook bij sommige aanbestedende diensten in het aanbestedingsdocument zelf staan. Dus niet in de bijlagen, maar in het aanbesteding.
Nou, dat maakt op zich niet uit. Nee, dat maakt niet uit.
Daar zie ik een onderscheid van de bijlagen die bij inschrijving moeten worden ingediend en de bijlagen die eventueel pas na definitieve gunning of na voorlopige gunning moeten worden ingediend. En dat vind ik wel handig. Dus laat hem dan het onderdeel zijn van je tekst, van je kerntekst, van je aanbestedingsdocument.
Ja, weet je, het maakt mij niet uit waar die staat. Maar ja, laat hem ons niet ondertekenen en indienen. Het is alleen maar extra administratieve ballast.
Ondertekenen?
Waar we echt niet op zitten. Ja, ondertekenen zelfs. Ja. Oké, en dan nog eentje,
nou,
want dan zitten we ook in onze tijd,
Octavia,
volgens mij.
Ja, die zit al in 20 podcasts, die opmerking.
De laatste.
Nou, oké. Okay. Jij mag het laatste woord hebben en sluit ik daarna af. Waar heb...
Hoe lang leveren wij al digitaal in, Peter? Peter, een gezicht moet je heel hard krabben op zijn kale hoofd om te bedenken.
De quizvraag.
Ja, de quizvraag.
Correctie, mijn kort geknipte hoofd. Nou, dat is toch zeker al... 16, 2012, ik denk toch wel 12 jaar. Minimaal.
Ja, volgens mij langer.
Minimaal, zei ik ook. Minimaal.
Ja.
Maar
waarom moeten wij dan nog steeds enkelzijdig inleveren?
Nou, ik heb daar...
En daar stel ik altijd een hele leuke vraag soms over, hoor. Maar soms zegt mijn opdrachtgever, doe maar niet, Octavia. Maar daar stel ik een hele leuke vraag over. Wil je hem weten?
Ja, volgens mij heb je hem al 10 keer verteld, dus ja, kan ik jou tegenhouden. Je zit toch op een andere plek, dus ja, kan je de mond snoeren.
Ja, maar dat helpt niet, hè? Nee,
we kunnen hem doosjes uitknippen.
Dan vragen wij, ook gezien de tijd, zal ik hem even snel stellen, dat als de beoordelaars dubbelzijdig printen, dat het geen reden mag zijn dat wij uit de procedure worden gegooid. Maar meestal streep ik hem door, maar...
Dubbelzijdig printen.
De opdrachtgever zegt altijd Octavia. En dan zeg je ja, nee, maar ik krijg er jeuk van.
Ja.
We leveren al zo lang digitaal in. En dan haalt hij ook zijn schouders op en dan zegt hij ja, ja. Ik zal niet zeggen wat hij verder zegt.
En krabben helpt niet. Nou, dit was heel compact. 6 gevalletjes. Kan niet waar zijn. gevalletjes. We hebben er toch weer een hele podcast mee volgekregen, Octavia.
Dat kunnen wij wel.
Ja, dat kunnen we wel. Dank jullie wel voor het luisteren en tot een volgende keer.